Maar het schijnt dat Mark in het blad Israël in de Bijbel heeft aangegeven dat het om 7 uur staat. Heeft hij aangegeven? Dus, ik stel voor dat we gewoon de andere avonden, zoals het eigenlijk ook een beetje gewoon waren hier, toch om 7 uur laten starten. Wij hadden voor 7:30 gekozen, eigenlijk omdat we dat dachten, Mark die moet van bed komen, dus dan heeft hij mooi de tijd om hier te komen. En Mark die zegt, ja dat is goed, en vervolgens zien we in Israël in de Bijbel om 7 uur. Ja goed, dus een beetje verwarring geweest, maar aan de andere kant denk ik, oké, prima. Dus dan gaan we de volgende keren gewoon om 7 uur. Ik denk dat dat dan het beste is. Oké. Dan is het misschien ook even handig. Ik weet niet of jullie de data weten. Dus vandaag doe ik het dan. Volgende maand. Dus het is gewoon elke maand is het een keer. Hè? Dus dan is het in oktober. Is het 18 oktober. Dat is Mark van Laar. 22 november is Mark van Laar. 20 december is ook Mark van Laar. Dan 24 januari. Mag ik weer even een gaatje opvullen. Dan 21 februari is er Mark van Laar, 20 maart ook. Dan april is er niet, want ja, we zitten net met de paasvakantie en dat loopt al een beetje lastig. Dus dat kregen we er niet ingepland. Dan 22 mei ben ik weer en 19 juni ook. Dus dat zijn zo de data. Dus het is misschien wel even handig om dat te weten.
Ik heb nog geen agenda voor.
Geen agenda bijvoorbeeld.
Wat
ja.
Ik was.
Jongens, zeg. Oké.
22 mei zei je.
Sorry?
22 mei.
22 mei, ja. Ja. Dus, goed. Ik stel voor dat we, de Bijbelstudie aanvangen, dat we eerst een moment bidden met elkaar. Hemelse Vader, wat is het geweldig goed dat we hier deze avond mogen zijn en mogen nadenken over toch een aantal belangrijke elementen vanuit uw woord. Als we vanavond ook willen stilstaan bij de toekomst die vandaag al begint. Vader, en dan willen we inderdaad bidden dat deze avond ook daarin onze harten in beweging zetten om u te dienen. Vandaag al, om tot uw eer te leven, want u komt het zo ongelooflijk toe. U bent onze God, u bent onze koning, u bent onze Heer. Zegen ons daarom deze avond met alle dingen die we zeggen, die we doen, die we bespreken, wilt u in ons midden zijn. We vragen dat in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goed. Ik wilde beginnen met iets uit te delen. Alsjeblieft. Een diploma.
Moet nog beginnen?
Ja, we moeten nog beginnen. Ja, toch.
Maar misschien wij zijn we al deelnemen.
Wat zei jij?
Misschien is dat wel deelnemen.
Alsjeblieft, jij ook een diploma. Jij een diploma.
Die heb ik bewaard.
Alsjeblieft, ja, dan moet je gewoon inlijsten natuurlijk. Dat is een diploma. Een diploma voor het feit dat jullie aan deze reeks van 22, 23, 24 deelnemen. En dan denk je alleen over, ja, nu aan het begin.
Wil je je hand tekenen?
Onderaan staat de medestudenten. Dus aan het eind van de avond mag je gewoon aan je medestudenten vragen om allemaal je handtekening te zetten. Maar dat doen we niet nu, want dat kost te veel tijd. Maar goed, waarom nu een diploma? Er is een liedje van Ellie en Rickert. Het is eigenlijk een beetje een rapnummertje. En dat zegt, in het koninkrijk van God zet hij alles op zijn kop. De koning is een dienaar, de verliezer wordt een winnaar. De laagste wordt de hoogste, de kleinste wordt de grootste. Laat doorgaan, laat doorgaan. Wie achter is, mag voorgaan. Ja, eigenlijk Als je het goed beschouwt, bij God staan de dingen altijd andersom. Wij, als wij een cursus zouden volgen en we hebben die goed ten einde gebracht, dan krijgen we, als het goed is, ons diploma. Bij God is dat andersom. God geeft eerst een diploma. Dus, jullie hebben alvast je diploma voor het feit dat jullie deze cursus van 22, 23, 10 avonden of 9 avonden, dat jullie die bijwonen. Maar, als je dus de volgende keer er niet bij bent, en de keren daarna ook niet, en je woont ze allemaal niet bij, dan heb je toch je diploma alvast.
Allee.
Dat is nog een keertje verloren. Heb je toch je diploma al vast? Dan heb je hem al te pakken. Ja, nou ja, dat is toch mooi. Maar goed, er is zo'n tekst in de Bijbel, een heel bekend vers, het allerbekendste vers in de Bijbel, Johannes 3, vers 16. En dat begint met, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat is een ongelooflijk belangrijk vers, heel mooi vers, maar ik heb toch ook altijd een beetje moeite met het vers. Ik zeg heel eerlijk, ik heb er ook altijd een beetje moeite mee. En waarom heb ik er moeite mee? Omdat dat vers ook een beetje oproept, hè, van ieder die in hem gelooft gaat niet verloren en heeft eeuwig leven. En we zijn geneigd om op onze stoel te gaan zitten en we denken, ja, die binnen, hè, we zijn er, we zijn gered. De Heer heeft mij gered, ik heb een nieuw leven ontvangen en dat is het. En dat is best een pijnlijke zaak. En ik denk, dat is toch niet de bedoeling. En zo wil God het ook eigenlijk niet hebben. En daarom dacht ik geef jullie nu dit diploma. Maar op die diploma staan allemaal verschillende Bijbelteksten. Jullie hebben allemaal een Bijbeltekst gekregen. En dat zijn niet zomaar Bijbelteksten. Dat zijn geen bemoedigingsteksten. Maar dat zijn eerder aanmoedigingsteksten. Teksten of aansporingsteksten. En misschien interessant om gewoon eens eventjes zo te kijken. En er zijn misschien een paar mensen die een tekst dubbel hebben. Want ik heb 40 van die dingen afgeprint. Maar ja, ik wist niet 40, nee 36, sorry. Ik wist niet 40 van die aanmoedigingsteksten te vinden. Maar ik kwam op 18, dus vandaar dat het er 36 zijn. Dus het kan zijn dat er een paar mensen dubbel hebben. Maar goed, misschien is er toch iemand die even die tekst die hij heeft wil voorlezen.
Heb ik u...
Doe maar.
Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Zet er niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u, overal waar hij gaat.
Ja, ja. Dat is een tekst die God aan Jozua gaf, hè?
Ja.
Of, eigenlijk een tekst uit Jozua. Jozua 1 vers 9. Eigenlijk een tekst en woorden die Jozua ook aan zijn mannen gaf. Hè? En het is een vers wat heel duidelijk toch aanmoedigt. Van ja, we moeten niet blijven zitten. We moeten sterk en moedig zijn. Want er komt nog heel veel op ons af. Hè? En het volk moest het land nog gaan innemen. En ze hadden wat dat betreft ook inderdaad die moed nodig. Ze waren bevrijd uit Egypte. Ze hadden die bevrijding hadden ze al meegemaakt. Dit is eigenlijk Johannes 3, vers 16. Hè? Ieder die is niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Hè? Ze zijn als het ware uit die zondige, uit die slavernij zijn ze weggenomen. Maar ze zijn in de woestijn. Ze zijn er nog niet. En ze moeten dat land nog gaan innemen. Wees sterk en moedig. Zit er niet, word niet verschrikt. Want de Heer, uw God, is met u overal gegaan. Ja, inderdaad. Wie nog?
Hier heb ik Filippenzen 2, vers 13 tot 15. God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen. opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn.
Ja, ja. Dat is toch ook een aansporing, hè? God die bewerkt het in ons.
Goedemorgen.
God die bewerkt het in ons. Ja, maar dat is waar. Zonder modderen, ja, dat is inderdaad waar. Maar dat is niet altijd gemakkelijk misschien. En toch, aan de andere kant, God is het. Stel het aan die het willen en het werken in ons werk. Dus God die doet dat in ons. Maar we moeten er wel mee aan de slag. Dat is wel van belang. Oké, nog iemand.
Daarom. Laten ook wij, nu zulke grote wolk van de tegen rond ons ontschermen, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat, en met de volharding de weg lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de verleider des geloofs, Hebreeën door Paulus.
Ja. Ja, 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 ja. Nou, dat was de tekst, die is ook aangehaald afgelopen zaterdag bij de begrafenis van Dieter Sleppy. He, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, onze leidsman en volleinder van het geloof. Maar inderdaad, God is het die het willen en het werken in ons werkt. God is het die alle dingen doet. He, en dan is Hij ook degene die ons aanspoort toch om volharden, om vast te houden aan Hem. Want Hij is die ons de weg, die onze weg bepaalt. Wie nog?
Indien het kwaad is in uw ogen, de Heer het dienen, kies dan heden wie je dienen zal. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen.
Zo, ook een vers uit Jozua. Ja, ja. Ja. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wat er ook gebeurt. Wat er ook om me heen gebeurt. En hoe het misschien ook moeilijk gaat. We gaan niet bij de pakken neerzitten. Wat er ook gebeurt. Ik en mijn huis. Wat jullie ook allemaal om me heen beslissen. Wat jullie ook allemaal om me heen denken. Alweer een heel andere kant op. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Nog.
Romeinen 15, vers 13. De God die der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes.
Ja, ja. Vervuld worden om overvloedig te zijn. Is eigenlijk weer een beetje hetzelfde. God die werkt in ons, Hij vervult ons met als doel om overvloedig te zijn, om in de dingen die we doen, in de dingen die we zeggen, in ons handel en wandel, overvloedig te zijn. En dat is toch ook inderdaad een aanmoediging om vooral niet te gaan stilzitten. Zijn er nog teksten?
Ja, Thessalonicenzen 5, van 23 tot 24. Hij, de God des vredes, heilige uw geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam. Mogen Hij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle deel onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen.
Ja. Ook is een tekst, hè? Ja, een tekst over heiliging. Heiliging, wat is heiliging? Hè? Dat is toch ook inderdaad een stukje in ons leven, dat we ons leven richten op Gods doel, denk ik. Hè? Het doel wat God met ons leven en met deze wereld voor ogen heeft. Hij wil graag dat wij in zijn plan onze plaats innemen en dat we Hem daarin dienen, dat we een heilig leven leiden. Een heilig leven wil niet alleen maar zeggen dat we geen fouten maken. Dat klinkt zo makkelijk. Dus niet van dat je maar geen fouten maakt, dat je maar een zeer brave christen bent. Een heilig leven is vooral een leven wat is toegewijd aan de Heer. En dat we doen wat Hij ons opdraagt, dat we doen wat onze hand vindt om te doen, waarmee we mogen meebouwen aan zijn rijk. Goed, nog.
Johannes 15, vers 16 en 17. Niet gij het mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, omdat gij zal heen gaan, vrucht dragen en de vrucht zal blijven, omdat de Vader u alles geeft wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij ook anderen niet hebt.
Ja, wat een gebod, hè. Wat een gebod. Ja, maar inderdaad, ja, dat we heen gaan om vrucht te dragen, ja, en dat we hem willen dienen met dat gebod van liefde, ook zo'n belangrijk element denk ik in dat geheel, want ja, we kunnen inderdaad soms ook uit een soort wetmatigheid dienen, maar niet over de liefde. Dat is hier ook wat wel heel duidelijk naar voren komt. Dus uit Johannes 7G, Johannes wordt ook wel genoemd de apostel der liefde. Hè? En ja, dus dat was ook wel zijn hart, denk ik. Dat sprak hem echt tot zijn hart. We moeten elkaar lief hebben. Maar lief hebben was voor hem niet maar een of ander romantisch woordje. Lief hebben betekende alleen wel dat het met goede intenties was. Altijd het beste zoeken voor Gods Koninkrijk, altijd het beste zoeken van onze naasten. Ja, goed, wie nog?
Ik prijs de Heere die me raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Gij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Psalm 16, vers 7 en 8.
Ja, ja, dat was een schrift. Dat was een schriftlezing die zaterdag. Maar inderdaad, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. En over zoiets, ja, wij houden de Heere voor ogen bij wat we doen. En op onze wegen die we gaan, het kan soms moeilijk zijn. En we kunnen soms inderdaad geneigd zijn om de handdoek in de ring te smijten, om op te geven, om de dingen los te laten. Maar we moeten juist de Heere bestendig voor ogen houden. En David was inderdaad iemand, die psalm 16, dat is inderdaad zo'n psalm, die heeft David geschreven. Ja, je kan eigenlijk wel zeggen, naar aanleiding van al die moeite die hij in zijn leven heeft meegemaakt. En dat is heel wat geweest, hè. Hij was de jongste van een hele rits broers, 7 broers. En dan krijgt hij de opdracht om koning te worden van Israël. En ja, dan moet je even als jongste al je broers voorbij steken. En dan moet je eventjes koning gaan worden. Nou, ik kan me voorstellen dat dat best wel eventjes wrang is, dat zeer doet. Hè? Bij hemzelf, bij zijn broers. Hè? Ja, waarom hij uitgerekend de jongste en wij niet? Hè? Dus ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat best moeilijk is. En dan moest hij koning Saul gaan vervangen. Koning Saul, die ja, hij had het niet goed gedaan. Hij was de fout ingegaan en God had hem aan de kant gezet. En David, die moet hem gaan vervangen. Nou ja, we weten hoe jaloers Saul op een gegeven moment werd. Toen hij ontdekte wie hem zou gaan opvolgen. Hè? En het volk zag David helemaal zitten. David heeft, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden, riepen de mensen op een gegeven moment. Dus ja, David, dat was hun man. En dat stak zo bij Saul. Dat deed zo'n pijn. En David, die moet die taak op zich gaan nemen. Het is niet gemakkelijk. En zo waren er allerlei dingen. Hij moest vluchten, hij moest van alles doen. De hele zware taak op de schouders van David. Dus ja, inderdaad. En dan kan je niet anders dan gewoon maar zeggen, oké, ik moet me de Heere bestendig voor ogen houden. En dan alleen zal ik niet wankelen. Nou, we weten dat David ook nog wel eens een keertje wel gewankeld heeft. Dat hij wel momentjes heeft gehad in zijn leven. Dat hij eventjes toch de andere kant op keek. Maar ik denk dat is het, hè. Dat hij toch de andere kant op keek. Heel moeilijk, maar zo belangrijk. Goed. Zijn er nog mensen die een tekst hebben?
Daarom, mijn geliefde broeders,
Wees standvastig, onwankelbaar, ten allen tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefd is in de Heer. 1 Korintiërs 15, vers 8.
Ja.
58.
Ja, een heel bekend vers eigenlijk. Maar het zo, zo'n mooie aansporing. Wees standvastig, onwankelbaar. Ja, David ging de fout in op een gegeven moment, weten we wel, maar hij wilde wel, het was wel zijn intentie en hij was ook wel weer de man die dan, als hij zijn fout inzag, dan keerde hij ook wel weer terug naar God. Daarom was het ook wel een man Gods, hè. Maar goed, het is wel een aansporing, wees standvastig, onwankelbaar te alle tijden, overvloedig. He, en dan inderdaad weten dat je arbeid niet te vergeefs is in de Heer. He, want inderdaad, alles wat wij mogen doen, de Heer ziet het, de Heer kent het, de Heer weet het. Dus ja, laten we zeker niet opgeven. Heb ik nog teksten niet gehoord? Ja!
De oogst is al groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat geen zien. Ik zend u als mannen midden onder
wolven. Ah, onder wolven.
Ja, 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 ja. Ja, ik dacht, dat zit ik er wel achteraan. Want inderdaad, soms is het zo, hè. Soms is dat zo. Ik bedoel, ja, de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig, dat weten we. En dat is in deze, ja, ik denk in deze tijd. En ik denk, hier in België voelen we dat soms ook wel heel sterk. Hè, wij komen hier, ja, met een kleine gemeente bij elkaar in een stad die toch wel mensen heeft dat je zou denken, de gemeente zou toch wel wat groter kunnen zijn. Hè? Maar het is niet zo. En soms dan heb je inderdaad wel het gevoel van, oeh, zijn ontbrekende arbeiders in Openbaring wordt ook gesproken over het kleine kracht. Hè? Dat zijn zo van die dingen die je dan op een gegeven moment zo kan ervaren. En dan toch, de Heer zet ons wel aan het werk. En dan misschien maar datgene doen wat op ons pad komt. Wat onze hand vindt om te doen. Maar laten we daarmee aan de slag gaan. Hij zendt ons als lammeren te midden onder de wolven. Maar hij is er wel bij. Oké. Okay.
Welk vers is dat precies? Vers gaat dat?
Lucas 10, vers 2 en 3.
Je kijkt, Christophe, alsof jij een tekst hebt die al genoemd is.
Nee, ik ga ook van een. Wees heilig, want ik ben heilig. En indien hij hem als vader aan, bijzonder aanzien, dus verschilt naar ieder zwaar oordeel, wandelt dan in de vrezen, de tijd, uw vreemdelingschap. Wetende dat gij niet met verhankelbare, verhankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overleefd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
Ja. Ja, wetende dat u bent vrijgekocht, hè, en, ja, door het bloed van een onberispelijk vlekkeloos lam. En wat geeft dat niet een verantwoordelijkheid? Wat een weg mogen wij bewandelen? Ja. Heb ik nu nog teksten overgeslagen of hebben we ze nu allemaal gehad?
Ja.
Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus. Filippenzen 1, vers 8.
Ja. Ja, want dat is toch altijd weer de basis, denk ik. Dat is altijd weer de bron. En hij is een goed werk in ons begonnen en hij gaat dat ook in ons en door ons heen voortzetten. Maar opnieuw is dat ook wel een tekst die wel aangeeft van het werk gaat wel verder. En het werk gaat ook door ons heen verder. En God wil ons, God zal ons gebruiken tot eer van zijn naam. Nou, dus dat is denk ik wel een heel belangrijk gegeven. Dan heb ik denk ik alle teksten zo'n beetje gehad, hè? Of heb ik nu?
Die van u.
Die van mij. Galaten 6 vers 8 en 9. Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laat u niet moe worden om goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Oh, ik heb ook een mooie tekst eigenlijk. Ik vind wel een mooie tekst. Of om boven mijn bed hangen. He? Ja, dus inderdaad. Oogsten. We mogen oogsten. We zullen oogsten als wij niet verslappen. He? En inderdaad. Ook daar zie je wel weer hoe belangrijk het is om die weg te gaan. En ja, verslappen is natuurlijk zoiets, hè, van ja, wat ik daarnet noemde bij Johannes 3, vers 16. We kunnen zo gemakkelijk achterover gaan zitten, maar dat is niet de bedoeling. We moeten duidelijk weten dat onze taak hier niet is afgelopen, al hebben wij ons diploma gekregen, al hebben wij al met het feit dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven, en al hebben we daarmee de zekerheid dat we verzekerd mogen zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog macht, nog heden, nog toekomst, dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zelfs al hebben we die zekerheid, dan toch we moeten doorgaan. We moeten wel op zijn wegen blijven wandelen. En niet maar denken, die binnen, we kunnen gaan zitten. Hey? Goed, misschien ook eens even een vraagje.
Oh, dat is ook binnen.
Die binnen.
Dat zit ook in de middenbinnen.
Ja, het is echt Nederlands, ja, dat zal, ja, ja.
Ik kan wel hier voor zitten.
Ja, de boodschap is duidelijk, denk ik, hè? Ja, ja, precies. Ja, maar goed, misschien ook even gewoon een praktisch vraagje. Is er eigenlijk een verschil tussen een bijbelstudie of een preek? Zit daar een verschil in?
Bijbelstudie kun je vragen stellen.
Een bijbelstudie kun je?
Vragen stellen.
Ja, 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 dat is waar. Bij een bijbelstudie kun je vragen. Dat is wel heel belangrijk, ja, inderdaad.
Preek ook, kun je tot na de dienst doen?
Ja. Preek is er geen persoon aan het woord, hè?
Ja.
Een bijbelstudie is er iets meer.
Ik probeer natuurlijk nog wel een beetje die interactie tijdens de preek te houden. Maar goed, inderdaad, dat is vaak wat meer monoloog, dat klopt. Preek is wat meer monoloog, hè? Ja, en een bijbelstudie kan je en dan ook weer vragen stellen.
Ja, dat bouwen we samen een beetje. Ik kan samen opbouwen. Hè.
Samen opbouwen,
ja. Dat je die vraag stelt. Dan,
ja. Ja.
Ik denk dat het verschil tussen een bijbelstudie en een preek is, of een preek eigenlijk, voor iedereen bedoeld is. Of ze nu veel diepgang hebben in de Bijbel, of weinig diepgang, mm-hmm. Dat er een boodschap gebracht wordt, ook naar degenen die misschien nog heel nieuw zijn, en dat het voor iedereen gaat.
Ja, ja.
Terwijl het bijbelstudie, denk ik, is om echt die diepe boodschap die God soms erin legt, waar we overlezen, waar we niet bij stilstaan. Mensen die de Bijbel lezen, die zeggen, er staat er niks van, dus ga maar terug licht doen.
Ja.
Dat je leert verstaan.
Ja, ja,
wat
ja.
God eigenlijk allemaal bedoelt.
Ja. Zou dat dan de reden zijn dat de kerk op zondag, dat er altijd meer mensen zitten dan op de bijbelstudies?
Dat weet ik niet.
Zou het ermee te maken? Misschien, hè? Ik weet het niet. Dat
zou
maar kunnen, hè?
Ik denk dat we de mensen samen de deuren meegaan. Voor televisie en.
Ja, ja, dat weet je niet. Als je voorbij de sportclubs gaat, zet het vol.
Ja, ja, ja.
Dan gaan we wel aan de deur uit, want de keuzes maken.
Ja, maar de mensen gaan wel leuke dingen, hè?
En wat is
dat niet leuk? Nee, nee. Dat is toch leuk, hè? Dat de mensen kiezen altijd leuk. De zondag ook. Of waar ga je naar de kerk of waar ga je naar de sportclub? Of niet de mensen naar de sportclub?
Ja, alleen dat daar niet de deur uitgaan. Alleen zondag
morgen. Er zijn geen mensen die op het pad gaan.
Ik vind bijbelstudie leuker dan fitness en op mijn leeftijd.
Ja, het is verschil van christen, hè? Dus christen tussen zondag en christen in de week. Dat is verschil.
Ja, ja.
Je hebt christen die enkel christelijk zijn als de zondag en de rest van de week niet.
Christ bewust.
En je hebt christen die best van bijwonen, die de Bijbelstudie bijwonen. Die...
Maar heb je daar niet juist al een beetje dat knelpunt waar we het er net over hadden, hè? Van mensen die. Ja, die denken, oh, ik ben binnen.
Het is binnen.
Ja. Die binnen bedden, die binnen binnen. Hè? Dus ja, ik kan zitten. Ja, maar ik kan er niet meer uit. Dus ik kom op zondag nog naar de preek luisteren. En dat is het. Ja, misschien, ja.
Ja, dat is leven op water en brood. Hè?
Dat is leven op water en brood, ja. Dat is inderdaad, je hebt je diploma ontvangen. En daar ben je tevreden mee. Hè? En ja...
Of een beetje
is ook wel verschil van publiek. Iemand die naar de Bijbelstudie gaat, is gericht om meer te weten, is dorstig naar Gods woord. We begrijpen bepaalde dingen niet.
Ja.
En hier zijn we te staan en kunnen we diepgang vinden.
Ja.
En dus dat is dat de Heer van ons praat.
Ja.
Buiten de zondag is het soms gezellig samen zijn, samen zingen, ja. Samen iets horen, maar het blijft er heel netjes bij. Ja, ja.
Koffie drinken.
Ik heb
ja, een babbelen.
Ja, ja, ja.
Ja, ik druk ook koffie.
Ja, ik spreek maar bloedverbanden.
Vrijblijvend.
Ja, maar dat is hier ook vrijblijvend. Maar het verlangen in de in ieder schat zit er niet.
Ja.
Dus hebben we, als ik het maar dieper zeg, de een heeft meer de verlangen. De Heer spreekt meer tot hem, wat geeft het mee. En de anderen zijn gewoon nog zoekenden. Er zitten er ook die wel degelijk met het soort leven en diepgang hebben. Maar het heel veel niveau verschil.
Ja, dat is een feit, hè. Ja.
En moeten wij dan die mensen niet wakker schudden?
Dat
of aankomen om
dat
te,
is waar, ja.
In dat onze taak.
Nou ja, goed, we hebben allemaal een tekst gekregen.
Ja, ja. Ja, nee,
ja. Ja, ja, dat kan je inderdaad zeggen. Maar goed, inderdaad, het is wel een punt natuurlijk, hè. En inderdaad, die zondagsdienst, inderdaad, vinden we het fijn om een paar liederen te zingen. En vinden we het ook fijn en gezellig, dat is inderdaad wel waar.
Ja,
ik heb al een tijdje de wens... Dat ga ik niet dit seizoen doen, maar ik heb al een tijdje de wens om bijvoorbeeld eens een reeks Bijbelstudies te gaan houden over liturgie. Wat is liturgie? Dat is, zeg maar, al die elementen die in onze eredienst voorkomen en daarvan het belang aantonen. Wat is het belang van het gebed in de eredienst? Wat is het belang van dat samen zingen? Want, ja... Sommige kerken, dan noemen ze het een zangdienst. Sommige kerken, dan noemen ze het een voordienst. Sommige kerken noemen ze het een aanbiddingsdienst. Sommige kerken noemen ze het een lofprijsdienst. Weet je wel, er zijn allemaal verschillende benamingen. Maar wat is nu effectief het doel van dat zingen? He, en ja goed, ik noemde net die gebeden. Je hebt bijvoorbeeld verschillende kerken. Daar hebben ze verschillende momenten van gebeden. Die ook allemaal hun verschillende... invalshoek hebben, verschillende taken. Dus je hebt bijvoorbeeld het voorbeden voor de zieken. En je hebt het moment van het openen van de schriften. Dat is een moment waar gebeden wordt. Hè. En zo zijn er verschillende momenten in de eredienst die van belang kunnen zijn. Hè. Nou goed, dus gebed, het zingen, de schriftlezing. De schriftlezing op zich is al een belangrijk gegeven in de eredienst. Wij zien het vaak als goed, dat is even de inleiding op de preek. Maar de schriftlezing, eigenlijk is dat het centrum, want daar is het Gods woord wat spreekt. En als iemand uitlegt, dan is dat namens Gods woord. Dan is hij namens Gods woord aan het spreken. Dus dat moet eigenlijk op de tweede plaats staan. Het Gods woord, als we dat lezen, dat is eigenlijk belangrijker dan de preek. Eigenlijk wel. En zo kan je elk onderdeel in de dienst kan je op een gegeven moment een plaats geven. Dus belangrijk dat we dat ook beseffen. Dus ja, inderdaad. Dan kan je aan één kant afvragen. Is dat een goede houding? Dat we komen gewoon om gezellig liedjes te zingen en bij een boodschap te horen. Zeker niet verkeerd, hè? Laat dat voorop zeggen. Zeker niet verkeerd. Als ik denk aan het verschil tussen een preek en een Bijbelstudie, dan denk ik, een preek is van beneden naar boven en van boven naar beneden. Een preek is erop gericht dat wij als mensen op zoek gaan naar het hart van God. En dat we luisteren naar de dingen die Hij tot ons te zeggen heeft. En een Bijbelstudie is eigenlijk dat wij elkaar mogen leren hoe wij als christen in de praktijk moeten leven. Dus dat gaat over ons leven. En dit gaat over het hart van God. Maar als we nadenken over het hart van God, dan komen we natuurlijk altijd, dan passeren we altijd ons eigen leven. En dan passeren we altijd bij datgene wat we zelf zijn. Dus als we nadenken over het hart van God, dan raakt dat ons leven. En dat is denk ik al een heel belangrijk gegeven. Maar persoonlijk denk ik, is dat het grote verschil tussen een preek en een Bijbelstudie. De preek, of ik noem liever verkondiging. Een preek vind ik ook wel eerst dat mijn papa die preekte soms tegen mij. Als ik weer een keer zit te laten, dat was een preek. Dan kreeg ik een preek. Maar de verkondiging is, dan zijn we op zoek naar het hart van God. En God is net zo hard op zoek naar ons hart. Nou ja, goed, het kruis. He, ik vind dat een mooi beeld. Dus zo kunnen we dat mooi zien. He, zo zien we inderdaad God en ons hart. En zo ook wij als mensen met elkaar. Het heeft alleen één nadeel. Deze poot is altijd even langer dan de rest. Want heel vaak gebeurt het inderdaad dat we dan toch ook op zondag toch weer beginnen met een zegen te zoeken van onszelf. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar God moet de eer krijgen. Het gaat vooral om God. Hij moet de allergrootste eer krijgen. Ja, ik wil het kruis niet omdraaien. Dat wil ik niet doen. Maar het zou eigenlijk wel moeten zijn dat God de grootste eer krijgt uit ons leven. Hij moet het centrum zijn van wat we doen, wat we zeggen, hoe we leven. En Hij moet het centrum zijn van onze erediensten op zondag. Dus daarmee zeg ik eigenlijk, zijn de Bijbelstudies en de zondagsdiensten allebei even belangrijk. Want we moeten gevormd worden in Gods woord. Want we moeten nadenken over hoe Gods plan met deze wereld. We moeten nadenken over hoe leven wij als christenen met elkaar. Dat is heel belangrijk, maar dat is allemaal op dit niveau. En daarnaast is het ook zo belangrijk dat we op zondag zeggen: Heer, wat bent u groot, wat bent u machtig, wat bent u liefdevol. En wat is het geweldig, al dat werk wat u hebt gedaan in deze wereld, wat u hebt gedaan in ons leven. Wat is dat bijzonder, wat is dat kostbaar. En tegelijkertijd zeggen: Heer, ik wil jouw hart raken. Want ik heb jou lief, ik heb jou onvoorwaardelijk lief. Ik geef jou vandaag al je diploma voor het feit dat je mij volgt. Dat wil ik je nu al geven. hele weg waar we hem mogen dienen, mogen volgen. Nou, dat vind ik al een heel belangrijk gegeven. Ik zou hier al bijna kunnen stoppen. Nee, we gaan eventjes opzoeken in de Bijbel. 2 Petrus hoofdstuk 3. Ik draai wat dat betreft eventjes twee dingetjes een beetje om. Want eigenlijk, ik heb zoiets van een volgende keer, maar dat is pas in januari, dus dan zijn we misschien alweer de helft vergeten, ik weet het niet. Dan ga ik misschien nadenken over hoofdstuk 1 van 2 Petrus. Maar ik wilde nu toch eventjes kijken naar hoofdstuk 3. Maar ik vind het sowieso altijd heel erg bijzonder, dat zeg ik er even bij, ik vind het sowieso heel bijzonder, als je een Bijbelboek leest, om het eerste en het laatste hoofdstuk, om dat gewoon eens even op elkaar te leggen, voordat je echt dat hele boek gaat bestuderen. Om het eerste en het laatste hoofdstuk eens op elkaar te leggen. En dan zie je zulke wonderlijke dingen. En dan zie je vaak zo ineens de rode draad van dat boek. Ik heb dat een tijdje terug heb ik met het boek Openbaring gedaan. En dat wil ik ook een keertje hier in de gemeente tonen. Je kan dat met verschillende boeken doen. Niet alle boeken gaat het even gemakkelijk. En een boekje, de tweede, de derde Johannesbrief, dat is maar één hoofdstukje. Dat wordt al een beetje lastig. Maar soms kan je dan nog wel die eerste en die laatste versen, kan je ook al bepaalde dingen zien. In ieder geval, het is heel belangrijk, heel kostbaar, als je zo dat eerste en het laatste hoofdstuk eens eventjes op elkaar legt. En dat mag, je mag het eerste keer doorgelezen, je mag dan beginnen, dat maakt niet uit. Maar dat helpt je op een gegeven moment om de rode draad van zo'n boek pakken te krijgen. En dat vind ik heel kostbaar. Oké, maar goed. Dus nu begin ik met het laatste hoofdstuk van 2 Petrus. 2 Petrus hoofdstuk 3. En daar lezen we dit. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten van tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen, van de Heer en Heiland. Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen die naar hun eigen begeerte wandelen. Nou, wacht even, wordt hier gesproken over de laatste dagen. Zijn wij in de laatste dagen, hoe zien wij dat? Hoe zien wij dat als christenen? Zijn wij in de laatste dagen?
Nog niet.
Nog niet.
Ik
denk
dat
we
toch aan de eerste
weeën zijn. Nee, dat is helemaal één keer, maar toch niet de laatste dagen nog veel gebeurde.
Ja.
Je moet leven al zijn in de laatste dagen.
Ja, klopt. Ja, maar goed, het begin van de eindtijd zeg je misschien, ja, oké, goed, ja. Jij zegt het begin der weeën, ja.
Je ziet toch alles wat met God te maken heeft, aan de kant wordt geschoven. En alleen, we komen uit een christelijk tijdperk en je ziet alles wat er is geweest, wordt aan de kant geschoven. En niet meer aanvaard als de waarheid, sowieso. En ja, ook een beetje uit onze maatschappij weggebannen.
Ja, dat klopt.
Dus ja.
Dat klopt.
Ja.
En toch, hè, toch, ja.
Maar ze dachten dan misschien ook, als Hitler er was, hè. Allee, ik denk ook soms van de Jodenvervolging, de mensen die toen geleefd hebben, hadden misschien ook gedacht hebben, we zijn in de laatste dag, want ze vervolgen Gods volk. Ja. Alleen omdat dat ook een heel belangrijke marker is, of hoe moet ik het noemen, van... Ja, van de eindtijd.
Ja.
Maar je ziet ook veel Joden nu ook weer terugkeren naar hun land. Allee, is daar de staat is toen opgericht geweest na de Tweede Wereldoorlog. Allee, maar ik denk de mensen die toen daarin zaten, misschien ook dan van, dat is het laatste, want ze komen naar Gods volk.
Ja.
Letterlijk. Allee.
Ja.
Moorden ze uit, probeerden ze uit te moorden. Dus ja, ik denk dat iedere generatie daar wel mee zit. En ik denk voor langer... We zijn in de geschiedenis verdichter dan ook bij die laatste dagen.
Inderdaad. Ja, goed. Je noemt daar even Israël, dat is natuurlijk wel Mark van Laar. Ik vind het heel goed dat je dat doet. En inderdaad, dat is wel een dingetje, want het is inderdaad, denk ik zo, dat in de jaren 30, hè, dus de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, en misschien ook wel rond de Eerste Wereldoorlog, ja, dat zou ook kunnen. En er zijn denk ik nog wel momenten in de geschiedenis geweest dat men ineens heel vurig begon te preken uit Openbaring en Matthäus 24 en zo dat soort gedeeltes, dat ineens naar boven kwam en dat er ineens extra aandacht was en dat de mensen begonnen te roepen. Het kon wel zijn dat de Heer Jezus heel spoedig terug gaat komen.
Ja, als het onheil is, dan zit de kerk ook wel het voor.
Ja, ja.
De apostelen dachten dat ook, hè?
Ja. Ja, moet je nagaan. Dus het is door de geschiedenis heen, zijn die momenten er al heel vaak geweest, hè? Dus ja, wat ik wel opmerkelijk vind, is, het lijkt wel alsof de dingen steeds heftiger en groter worden.
Ja.
Maar ja, misschien kan het nog heftiger en nog groter, hè? We weten het niet, maar tegelijkertijd denk ik wel, het is wel een belangrijke gedachte. En als je naar mijn gevoel vraagt, zeg ik ook, ja, we zitten hier in het begin ter weer. Dat denk ik. Maar ik kan dat niet echt hard maken op basis van Gods woord, maar ik zie inderdaad wel oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekte, hè, al die dingen die je zo
ziet. Natuurlijk, een op de andere.
Ja, precies. Je ziet dat wel verschijnen, hè. En hè, je ziet mensen die elkaar verloochenen en je ziet vervolging. Je ziet dat allemaal passeren. Dus in die zin zien we die dingen wel gebeuren. Dus ja, leven we in de laatste dagen? Misschien is dit inderdaad wel een voorbode. Misschien is het inderdaad wel een beginnetje daarvan. Goed, we lezen verder. Dus, dit verhaal moet u weten dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen. Nou, die hebben we inderdaad wel gezien. Die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vader ontslapen zijn, blijft alles zoals het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sinds lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan. Nou, dat is natuurlijk ook al eventjes zoiets. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan. We praten over de tijd van Noach. Hè? Maar, ik vind het zo wonderlijk, daar staat gewoon over die tijd van Noach, de wereld was vergaan. En wij praten soms over deze wereld als het einde der tijden. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Alsof deze wereld straks gewoon, wij zijn weg en de boel explodeert. En we komen op een andere planeet, op een nieuwe planeet of op weet ik veel wat. In de hemel of wat dan ook. Komen we in een verheerlijk lichaam. Weet ik wat er allemaal bij hoort. Hè? Maar in de tijd van Noach stond er ook al, staat er ook, dat verging de wereld ook al. Dus die wereld is al eens vergaan. En het wonderlijke met Noach is, als je kijkt, als je gewoon naar die tijd kijkt, hoe heeft God de wereld toen doen vergaan? Ja, met een enorme watervloed. En wat deed God met Noach? God tilde hem boven alles uit, liet de wereld vergaan en na die tijd zette God als het ware Noach weer op de aarde neer met een nieuw begin. En ik denk soms dat God hetzelfde gaat doen met zijn kinderen. Dat God hetzelfde gaat doen met ons. Er staat wel inderdaad over Noach dat er nooit meer zo'n vloed over de aarde zullen komen. Maar God heeft nog wel een hele grote trucendoos met van alles wat hij kan openen. Bij God zijn zijn mogelijkheden onuitputtelijk. En er staat inderdaad dat er een einde der tijden zal zijn. Dat staat al in Gods woord. En er staat op een gegeven moment ook inderdaad dat wij de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Alsof we er bovenuit worden getild. Maar ik zeg dan ook altijd ja, we gaan de Heere tegemoet. Dat betekent niet dat wij naar de hemel gaan. Dat betekent dat de Heer naar de aarde komt. Dat hij naar hier komt. En wij gaan hem tegemoet. En we worden er bovenuit getild. En de Heer die gaat zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik vind dat een prachtig, prachtig beeld. Wat je eigenlijk bij dat hele beeld van Noach heel mooi naar voren ziet komen. Dus ja, een nieuw begin. Vers 7 waren wij. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en vuur bewaard tegen de dag dus van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Dan zie je inderdaad al dat er een onderscheid wordt gemaakt. Hè? Maar dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Ik weet niet of ik het nog weet, er was ooit iemand en die had een gesprekje met God. En die zegt, God, hoeveel is een miljoen euro? God zegt, God, wat is je 10 cent? En hoeveel is 1000 jaar voor u? Oh, dat is 1 dag. Nou, zegt die persoon, Heer, wilt u mij 10 cent geven? Ja, zegt God, heb je een ogenblikje? Ja, maar goed, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag. Hè? En ja, 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet, hij treuzelt niet, hij is niet aan het uitstellen. Hij talmt niet met de belofte, al zijn er misschien die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig, geduldig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Nou, dat vind ik wel, dat vind ik, hoe het heel eerlijk gezegd, een moeilijke tekst. Heb ik het altijd wel een beetje moeilijk. De Heer die talmt niet met de belofte, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En toch zeggen wij, je moet de Heer Jezus aangenomen hebben. En als je de Heer Jezus niet aangenomen hebt, dan ben je verloren. Dan denk ik, waarom heeft God Jezus niet meteen op dag 1, toen Adam en Eva van die boom hebben gegeten, waarom heeft God toen Jezus niet gebracht? Dan waren er geen mensen verloren gegaan. Dat begrijp ik niet. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik heb daar heel moeilijk mee. En toch denk ik, het is waar wat er in Gods woord staat. Want het is Gods woord, dus daar twijfel ik niet aan. Het staat in Gods woord, dus het is waar.
Dat is ook de vrije wil dan.
Het is de vrije wil. Maar ja, het was toch veel makkelijker geweest, denk ik.
Ja, dan ben je het zelf aan het invullen.
Dan ben je het zelf aan het invullen. Ja, maar ja, goed. Zijn we als mensen niet vaak zo? Ik denk, ik heb al heel vaak gedacht, God, ik wil u wel even goede raad geven, hoe je het weet.
Met Google.
Ja, bijvoorbeeld. Maar zo werkt het niet. Nee. Zo werkt het niet. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet in Gods gedachten kijken. En toch, het staat er. Maar wat ik wel denk is, het leven is geen kansspel. Het leven hier op aarde is geen kansspel waar op een dag zo ineens het noodlot toeslaat. Het is natuurlijk inderdaad iets onverwachts. Jezus die zei ook op een gegeven moment, niemand die weet de dag, nog het uur, zelfs de zoon, dus mensen weten het niet. Ja, ook Jezus wist het niet. Maar God heeft die tijd, en ik denk dat het inmiddels bijna 7000 jaar of zoiets, hè, vanaf de schepping tot aan nu, of misschien nog een klein beetje. Hè, die dag, God heeft die tijd aan de wereld gegeven en God heeft machthebbers op de wereld geplaatst. Machthebbers die allemaal stuk voor stuk de kans kregen om te proberen van deze wereld een mooie wereld te maken. En wat hebben ze er een rotzooi van gemaakt? En dat is, denk ik, een van die grote problemen. De mensen hebben er een rotzooi van gemaakt en daardoor is het ook op een gegeven moment gewoon zwaar uit de hand gelopen. En wat we nu om ons heen zien is, ja, is een, ik vind het erg voor woorden, ik vind het echt ons, ja, als ik dan inderdaad soms mijn hoor, of ja, hoor wat sommige ministers uitspoken, hè, met de politiecommissie, hè, dan denk je inderdaad, ja, wat gebeurt toch allemaal in deze wereld, en dat zijn onze voorbeelden, hè? Waar zijn wij mee bezig in deze wereld? Maar God heeft de wereld tijd gegeven, God heeft de wereld een kans gegeven om te bewijzen. En God heeft machthebbers gegeven die mochten proberen. En er zijn een aantal mensen bij geweest die hebben het misschien best goed gedaan. En die hebben hele goede dingen weten te verwezen. Maar we weten ook dat er een heel groot deel is geweest die een verschrikkelijke puinhoop van heeft gemaakt. En uiteindelijk, denk ik, moeten we toch allemaal zeggen, hoe het ook is gegaan in deze wereld, er is niemand geweest die het voor elkaar heeft gekregen om werkelijk alle problemen die er in de wereld zijn uit de wereld te helpen. De enige die dat kan, is God zelf. En daar mogen we zeker van zijn. Dus het is geen kansspel, maar God heeft de wereld een tijd gegeven. En Prediker 3 vers 17 zegt, over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Ik vond dat wel een hele treffende tekst. Ik denk, wow, God heeft dat in gedachten.
Ik vind het ongelooflijk dat God zo lang moed heeft.
Onvoorstelbaar, hè?
Met ons als mens.
Ja.
Elke keer een nieuwe kans. Alleen we lezen dat ook in het Oude Testament van de Israëliet. Maar in ons leven is dat eigenlijk ook zo. God heeft elke keer een nieuwe kans. Allee, als we kinderen opvoeden, dan had ik soms wel zoiets van, heb je nog niet geleerd? Of wat? En een paar keer kun je dat eens dat goed is behandelen. Of eventjes de ja. Maar toch, eerste keer, je laat moedigheid op.
Ja.
En hij God, allee, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw, door al die jaren heen. En dat vind ik liefde. Ook, allee, doordat hij zo langmoedig is. Hij zegt niet, je kans hebt het gedaan. Nee, hij heeft toch iedere keer weer opnieuw kans. Maar inderdaad, er is een tijd dat God vastgesteld heeft. Maar toch, allee, dat we in genade mogen zijn.
Exact.
Dat vind ik voor mezelf ook zo van, God geeft ons steeds weer opnieuw de kans.
En dan zijn we weer, hè, dan hebben we al die
dromen gekregen.
Want God verlangt ook van ons dat wij met diezelfde attitude leven. Het vierde partje van de vrucht van de geest, hè, het vierde partje. Hè. God wil dat we met diezelfde attitude op weg gaan en met diezelfde attitude leven. Die langmoedigheid die God heeft getoond, die mogen ook wij hebben. Goed, we gaan er snel doorheen, want de tijd die vliegt. Ja, vers 9. Maar die dag des Heren zal komen als een dief. Nou, we gaan al meteen weer doorweg. Een dief. Nou, een dief die komt op een uur dat je het niet verwacht. Dus dat is altijd op een onverwacht moment. En, hè, en we weten dat er ook in de Bijbel staat, van die dag en van die uur weet niemand. Maar een dief doet meer dingen. Een dief die breekt in. En ja, dat betekent inderdaad dat we waakzaam moeten zijn. We moeten alert blijven op wat er gebeurt in deze wereld. We moeten alert blijven en hem blijven verwachten. Ik heb een tijdje terug, ik heb hier allemaal rouwkaarten, geboortekaarten en weet ik wat. Die zou ik ook allemaal even tonen vanavond. Maar ja, dat gaat niet lukken vanwege de tijd. Maar ik heb een tijdje terug heb ik een vriendin van ons mogen begraven, begin dit jaar. En dat een van haar dingen was dat ze op een gegeven moment zei, ze had een ziekbed. En ze wist, ik heb niet lang meer te leven. Maar ze zei, ik ga niet liggen wachten op mijn dood. Ik ga wachten op de Heere. Dat was haar motto. Ze zei, ik ga de Heere verwachten. Ik vond dat zo mooi. Ik denk inderdaad, zo moeten wij leven. En verwachten. We moeten niet in slaap sukkelen. We moeten niet gelaten maar afwachten. We mogen de Heer blijven verwachten. En wat een dief ook deelt, doet, is stelen. Een dief steelt. Nou, wij hebben onze schatten op aarde verzameld. Hè? We hebben alle onze rijkdommen en onze bezittingen. We hebben onze mensen om ons heen waar we aan gehecht zijn. Er zijn zoveel dingen waar we aan gehecht zijn. Het zijn onze schatten op aarde. Maar wat zegt Paulus in 1 Timotheus 6 vers 7, dat we er niets van kunnen meenemen. Het is wel belangrijk dat we dat beseffen. Hij komt als een dief. En in één ogenblik is het weggelukt. Hoe zitten wij vast aan deze wereld? Hoe zitten wij vast aan onze Goed, op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur begaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. En daar al deze dingen aldus begaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. God verlangt van ons een heilige wandel. God, ja, we hebben al teksten gelezen, hè? Wees heilig, want ik ben heilig. Hè? Mij als vader aandoet. Hè? Wees dan heilig. Zo belangrijk dat we een heilige leven. Maar wat is een heilige levenswandel? Ik denk dat is toch een levenswandel die erop gericht is om zijn wil te zoeken, te kennen en daarnaar te leven. Dat ons leven op hem gericht is. Ik denk dat is een heel belangrijke voor je heilige levenswandel. Daar zouden we nog veel meer over kunnen zeggen. Dat we, ja, zo hoort u dan te zijn, heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen begaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid was. Ja, nou daar kunnen we soms uit concluderen inderdaad dat deze aarde op een gegeven moment boem weg is. Maar, nou, denk ik niet, persoonlijk. Ik denk, net zoals bij Noach, de aarde verging door het water, maar er weer een heel nieuwe aarde uit oprees. Zo gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. En in Openbaring lees ik dan over het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt, weet je. En dan moet ik altijd denken aan het beeld, het Genesis, hè, waar de stad Babel werd gebouwd met die toren die tot in de hemel reikte. Maar ja, ze kwamen er niet, hè? Ze kwamen niet hoger dan zoveel meter. En toen verstoorde God hun spraak. Toen zorgde God dat het niet ver kwam. Maar God komt op een gegeven moment met een stad uit de hemel die dan de hemel met de aarde verbindt. En dat vind ik zo mooi. Ik vind het prachtig. God die krijgt dat wel voor elkaar. En God die gaat zorgen dat de hemel en de aarde met elkaar verbonden zijn.
Dat is nou, ook gedaan door zijn zoon, hè?
Ja.
Ja. De zoon is gekomen van de hemel en hij heeft alles gedaan als de vader van haar vroeg.
Johannes 1, hè? Je woord is vlees geworden.
Ja, het heeft onder ons gewoond.
Ja, het heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Ja, inderdaad. Goed, we zijn bijna hoor. Nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid. Want daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. Nou, dat is iets, daar moeten we denk ik de volgende keer eens even wat dieper op ingaan. Hè? Hoe gaat dat er dan uitzien? Maar ik denk inderdaad, hè, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat gaat gewoon komen. Ik zou denken, bij Noach, God heeft de aarde als het ware schoon gespoeld. Dat gaat God nog een keer doen. En dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Ik lees gewoon even door tot het einde. Onbevlekt te blijven voor hem in vrede. Houd de langmoedigheid, waar jij het al over had, hè. Houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefde, daar u het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat u niet door dwaling van zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar opwast in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Op onze hoede zijn. Ik denk dat is wel gewoon even belangrijk, dat we inderdaad weten dat we met alle dingen die we doen steeds nog wel op onze hoede zijn. Wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het van de Heer. En hij zal daar zegen op geven. Goed, ik denk dat ik het hierbij ga laten, want het klokje tikt verder en ik zit alweer over een uur. Ik zit al over een uur heen. Ik dacht, ik ga het binnen een uur redden. Misschien zijn er een paar mensen die de Heer danken.
Vader in de hemel en wel, Heer, dat we rondom uw woord mogen verzameld zijn, Heer. Om te zien wat u zegt tegen ons, Heer. Dank u wel, Vader, dat u spreekt tot ons hart. Om te volharden, Heer. Om vol te houden, Heer. En dank u wel, Vader, dat we elke dag, zoals de kinderen het zeggen, dat we mogen binnen en in onze Bijbel lezen, Heer. Om u te ontmoeten, Vader. Dank u wel, Heer, dat wij dat mogen en kunnen doen. Het is genade en liefde van u. U hebt ons getrokken, Heer, uit die duistere wereld. Dat dat wonderbaar zegt, Heer. Ja. Ik ben er zo dankbaar, Heer, dat we met vreugde in ons hart rondom uw woord mogen houden zijn. Weet dat ook voor de broeders die u hebt, die misschien thuis zijn. Vader, wil ook een hart erop geven om u beter te leren kennen, Vader. Door uw woord geven. Omdat uw woord, Vader, vrede heeft in ons hart. En een toekomst geeft, vol van hoop. Dank u wel voor uw liefde en uw naam. Dank u wel voor onze broeder, Heer, die de bijbelstudie had, Vader. Wilt u hem verder zegen, Heer, in het brengen van uw woord. Vader, dank u, Heer, dat we zo bij u mogen. Breng ons alle veilig thuis, Vader. En geef ons ook weer nachtrust. Vader, wees met ons. Al de dag van ons. Totdat u komt. In Jezus' naam. Amen.
Heer, als hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u hier mag samen zijn. Dat we uw woord mogen openen, heren. Ja, en ik vind het belangrijk en ik ben u dankbaar dat we een relatie hebben, heren, met elkaar. Ja. En dat we een vader-kindrelatie hebben, heren. Hier dat u ons onderwijst, dat u ons wijsheid heeft, heren. En inzicht in al uw woorden, heren, die je gesproken hebt. Dat we dat hier ook mogen lezen, heren, en overdenken. Dat we dat ook mogen thuis doen, Heer. Zelfs als we slecht in achterrust hebben, Heer, dat we dat mogen overdenken. Maar ook de hele dag door, Heer, dat we mogen weten dat u bij ons bent, Heer, wat ook gebeurt, Heer. Dat we mogen weten, Heer, dat u ons bewaart tot de dag dat u terugkomt. Heer, maar u wenst wel van ons dat we een relatie hebben met u. En Heer, dat kunnen we enkel doen door u te volgen, Heer. Heer, we danken u voor uw Zoon Jezus, Heer, die alles heeft gebracht. Heer, die voor ons, Heer, onze zon heeft gestorven, Heer, want anders was die relatie onmogelijk geweest, Heer. Hij heeft de brug geslagen, Heer, zodat we de contact konden herstellen, Heer. En we zijn er zo dankbaar voor, Heer. En ik hoop en ik bid, Heer, dat u nog veel meer broeders en zusters, Heer, hiervan bewust wilt maken, Heer, dat het niet alleen genoeg is om de zondag evangelisch of christelijk te zijn, Heer, maar dat het de ganse week is, Heer. 24/24. Heer, wilt u ons allen zegen, Heer, en ons allen heel dicht nabij zijn. Wilt u ons allen wijsheid geven, Heer, in wat we doen moeten, Heer. Heer, en ons heel dicht nabij zijn, als het ook slecht gaat, Heer. Wilt u ook ons dan dragen, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam, in de naam.
Amen. Amen. Nog voor ik het vergeet, ik heb van Wout van Wijngaar een keer een leuk idee opgedaan. Wout, die kwam altijd met boeken af. Ik heb boeken bij me.
Heb je ook een boek geschreven?
Ik heb geen boek geschreven, maar ik heb wel geholpen een boek uit te geven. Ik heb wel geholpen om dit boek uit te geven. En dit boekje mag je hebben voor 5 euro. Dat heet dus De Toekomst Begint Vandaag. En eigenlijk moet ik zeggen, het is een boek voor 5 euro. Eigenlijk zijn er 2 boekjes voor 2,5 euro. Want het zijn 2 boekjes in 1. De Toekomst Begint Vandaag en Alarm, er dreigt een wereldvrede. Boekjes die zijn geschreven ooit door Sidney Wilson. En dat is eigenlijk een beetje mijn geestelijk voorbeeld geweest. En voor veel christenen is hij een voorbeeld geweest. Hij is een belangrijke persoon geweest. Ik heb dus hier... Nou, ik heb niet letterlijk dit boekje gevolgd. Maar ik gebruik wel zijn gedachtegoed. En dat is voor mij inderdaad een belangrijke leerschool geweest. Dus ik heb dit boekje uitgegeven. Ik heb nog 5 andere boekjes ook mee uitgegeven. Maar goed, dus als je zegt van... Hé, ik wil zo'n boekje hebben, dan mag dat. Voor 5 euro, dat is geen geld. En ik heb er genoeg bij me. Dus die hele doos is vol. Dan heb ik denk ik wel alles gezegd wat ik zeggen moest.
Een koffie. Een cake van jou.